In Exodus 19 waren wij bij Mozes en Israël. En die waren dan weer bij de Sinaï voor de eerste keer in de geschiedenis. Dat was de opdracht die Mozes kreeg immers op deze plek, bij de Sinaï en bij de brandende braambos en waar het maar was. En die zei, ga dat volk halen, nu, 40 jaar later, maar vooruit. Ga dat volk halen en breng ze hier bij deze berg. En dat gebeurt hier dan ook. En de omstandigheden worden tamelijk uitgebreid vermeld. Moet ik eerlijk zeggen, enigszins verwarrend en door elkaar, maar niettemin. De omstandigheden worden uitgebreid vermeld. In de eerste plaats heb ik u, meen ik, ook even voorgehouden dat naar christelijke maatstaven weten we niet op welke datum het was. Naar Joodse maatstaven weten we het wel. Want naar Joodse maatstaven is de derde maand tenzelfde dagen uit vers 1 gewoon de eerste dag van de derde maand. En ik denk dat dat klopt. Ik geloof dat het juist is. Dat is het in andere omstandigheden ook, dus waarom hier niet? En als je het dan netjes uitrekent, ben je dus 50 dagen hier, uiteindelijk 50 dagen na de uittocht uit Egypte. En dat was bij de instelling van Pasen, en 50 dagen na Pasen, populair gezegd. En enigszins onnauwkeurig is Pinksteren. Met andere woorden, de wetgeving hier is op voorhand de verjaardag, als, nee, ik moet andersom zeggen. De gebeurtenissen van Handelingen 2 zijn op de verjaardag van de aankomst hier, van de wetgeving, moet ik eigenlijk zeggen, van de wetgeving op de Sinaï. Dat ik het met enige aarzeling zeg, is omdat je het echt, als je het echt nauwkeurig uitrekent, dan kan er een dag of wat verschil tussen zitten, omdat in werkelijkheid de 50 dagen van Pasen tot Pinksteren zijn niet 50 dagen van Pasen tot Pinksteren, hoewel het klopt. Maar nauwkeurig, het zijn de 50 dagen vanaf de eerstelingengarf die bewogen wordt voor het aangezicht des Heren tot Pinksteren. Dat is namelijk, ja, dat is hier niet aan de orde, maar ja. Dat is gelegen in dat in de zeven dagen, het zeven dagen durende feest van Pascha, daarin bevindt zich in die zeven dagen ook een zondag, avant la lettre of après la lettre, dat maakt me niks uit, maar een eerste dag der week. Want u weet, die week van Pasen begint gewoon op de 15e van de eerste maand. En dan vraag je je af, op welke dag van de week valt dat dit jaar? Want dat is elk jaar dan verschillend. He? Dit jaar toevallig valt voor kerst op 25, nee, laat maar zitten. Laat ik het niet moeilijker maken dan het is. Dat hebben wij met dit soort dingen ook. Pasen en Pinksteren vallen op zondag en maandag, maar op welke datum? En kerst valt op de vaste datum, maar op welke dag van de week valt dat? Dat is het verhaal. Nou goed, en Pasen, feest van Pasen is officieel van de 15e tot en met de 21ste. Dat zijn zeven dagen, volgens de inclusieve rekenwijze. De 15e tot en met de 21ste van de eerste maand. En in die week, waarvan je nooit weet op welke dag van de week die begint, zelfs zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, kan allemaal. Maar in die week zit dus ergens een eerste dag der week. En vanaf die dag, want zo staat het in, nou in elk geval dacht ik in Leviticus 23. Vanaf die dag zal men 50 dagen tellen. Dat is ook inclusief. En dat betekent dat je 49 dagen telt en dan ben je weer terecht op een eerste dag der week. En daarom valt ons Pinksteren op de, ook op een zondag, omdat Pasen dat ook valt. Maar ja, wij, in werkelijkheid wat wij Pasen noemen is eigenlijk, maar goed, ben ik nou weer mee bezig. Wat wij Pasen noemen, elk jaar, let maar op, elk jaar komt het weer ter discussie in de krant, in de christelijke blaadjes, in de samenkomsten, in waar het maar ter discussie komt over hoe het nou zit met de datering van Pasen, omdat het niet gelijk valt met het Joodse Pasen enzovoorts. En Het enige echte antwoord is, het enige echte goede antwoord is, dat ons zogenaamde Pasen is ook niet Pasen, maar het is de eerstelingengarf. Op de eerste dag der week. En daarom is Pasen bij ons altijd op een zondag. Gewoon om die reden. Wij vieren dat op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Want de eerste nieuwe maan in de lente, dat is dag 1 van het hele jaar. 14 dagen later is het volle maan. Maar dan ben je bij de 14e, 15e van de eerste maand terecht. Dat is dus officieel het Bijbelse Pasen, begint dan. En dan de eerste zondag daarna vieren wij christenen het paasfeest. En als u zegt, vindt het ingewikkeld, moet ik u zeggen, het is doodsimpel. Maar ik moet u nageven dat men er minstens enige eeuwen ruzie over gemaakt heeft. Tussen de Oost- en West-Katholieke Kerk, de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. En dan had je ook nog de discussie trouwens, maar die mag je niet meer noemen hoor. Maar had je ook nog de discussie met de Britse Kerk. Ja, het probleem dat je dat niet mag noemen is omdat het de Britse kerk was voordat Brittannië christelijk was. Want officieel in de boeken staat dat Brittannië christelijk werd door Augustinus. Die daar kwam prediken in 598 voor, van onze jaartelling. Maar ik heb het over enige eeuwen daarvoor. En dat is dan weer omdat het evangelie daar nou eenmaal gebracht is in de eerste eeuw door de apostelen zelf. Dat staat ook in de boeken, maar niet in de schoolboeken. Maar wel in de Rooms-Katholieke verslagen van de diverse concilies, waarin die dingen bij herhaling zijn vastgelegd. Zo is dat nou eenmaal. Maar ze hebben altijd discussie gehad over wanneer is Pasen. En het antwoord is, wij vieren geen Pasen, wij vieren de opstanding van Christus. En daarmee van de eerstelingengarf. Dat herdenken wij. Want de eerstelingengarf was op voorhand de uitbeelding van de opstanding van Christus. En dat was, als u het mij vraagt, toen het gebeurde, want dat blijkt uit Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, op de 17e. In dat jaar was het op de 17e. Want dat was die eerste dag der week. Maar goed. Maar niettemin, het beginsel blijft, want ik dwaal veel te ver af natuurlijk. Het beginsel blijft dat 50 dagen na Pasen is Pinksteren, populair gezegd, en die 50 dagen vind je hier dus terug. In deze uiteenzetting. Daarom beschouwen de Joden het wekenfeest als de herinnering aan de wetgeving op de Sinaï. Maar wij zouden begrijpen dat Handelingen 2, het wekenfeest, wordt uitdrukkelijk genoemd bij de zogeheten uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2, dat inderdaad de verjaardag is van de wetgeving en daarmee van het inwerking treden van het oude verbond. En dan heb ik er nog één voor u, omdat we het toch enigszins moeilijk maken. Slot, daar komen we toch voor. Dat is dat in werkelijkheid de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond op eerste paasdag. Nou ja, op de dag van de opstanding van Christus bedoel ik. Bij die eerstelingengarf. Toen. En dat wat je in Handelingen 2 tegenkomt, elke keer rond Pasen Pinkster probeer ik dat weer te vertellen, omdat ik het dan toch lezen moet in Handelingen 2. Wat in Handelingen 2 gebeurde, was een bewijs, een manifestatie, een teken van wat al 50 dagen eerder gebeurd was. Want er staat, hij heeft dit uitgestort wat gij nu, dat betekent inmiddels, maar dat roep ik elke keer als ik het woord nu in de Bijbel tegenkom, toch? Dat weet u toch? Hij heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort, zei Petrus. Want het was uitgestort, maar dat staat in diezelfde vers en vooral die daarvoor. Toen God de Heer Jezus Christus opwekte uit de dood. En dat is dan ook de inhoud van de prediking. Op de Pinksterdag. De opstanding van Christus en daarmee het begin van de uitstorting van de Heilige Geest. Want per slot, die Heilige Geest wordt nog elke dag uitgestort, zolang er nog elke dag minstens één tot geloof komt. Ja, en dat blijft dus ook nog wel even zo, tot en met de 1000 jaren aan toe, enzovoorts. Er staat nergens dat het een ding is van één dag. Dat is sinds de opstanding van Christus. Als iemand tot geloof komt, wordt hij wedergeboren, dan wel uit de geest geboren, dan ontvangt hij dus de Heilige Geest, en dat heet de uitstorting van de Heilige Geest. En Handelingen 2 zegt Petrus, je haalt het eraan, dat gebeurd is, begonnen is te gebeuren, om zo te zeggen, toen God die geest gaf aan de Heer Jezus, die overigens op dat moment in het graf lag, en daarom stond hij ook op uit de dood, logischerwijze, het heet wedergeboorte, en dat was het dan. En daarmee is de Heer Jezus de eerste die Heilige Geest ontving. Hetgeen wordt uitgedrukt in de zalving, die hij op zichzelf toepast en zegt, daarom heeft de Heer mij gezalfd, enzovoorts. En het wordt ook uitgedrukt in zijn doop, op voorhand, zijn tekenen daarvan. En het wordt uitgedrukt in zijn titel. Christus, de gezalfde, of in het Hebreeuws, Mashiach, men verbastert via het Latijn tot Messias, wat het maar is, maar het betekent de gezalfde, degene die gezalfd is. Waarmee? Met olie, maar waar is de olie een beeld van? Van de Heilige Geest, van nieuw leven, enzovoort. Dat is wat het is. En omdat hij de eerste is, is hij meteen ook de hoogste in rang. Wat een rang is, dat weet u nog hopelijk van vroeger. Iemand moet het u wel eens uitgelegd hebben ooit. Hè? Is alleen als een rang opstaat. Hè? Ja. Nou goed, er hoogste in rang en daarom is hij gezalfd tot koning. En tot hoge priester. Dat is de Bijbelse symboliek die erachter steekt. Nou, op die dag, op zo'n dag ben je hier. Want waar het over gaat is dat natuurlijk je altijd de vraag kunt stellen, wanneer werd Israël geroepen? Wanneer werd Israël een volk? Vanaf wanneer is Israël een uitverkoren volk? En dan moet ik u zeggen, nou, als u mij vraagt, dan zeg ik, nou, voorbestemd was het altijd, maar het werd een volk bij de doortocht door de Schelfzee. Hetgeen hetzelfde is als de uittocht uit Egypte, want via de zee liet men Egypte achter zich. En het Egyptische leger en de farao kwamen ook niet verder dan die zee. Maar Israël wel, dat kon eigenlijk niet, maar dat is de geboorte van Israël als volk. En zo wordt er in de Bijbel trouwens ook naar terugverwezen, later. Maar daarna duurde het heus nog een poosje voordat dat legitiem werd, gelegaliseerd werd, kortom voordat dat wettelijk en statutair geregeld werd. Dat gebeurde namelijk bij de Sinaï, bij de wetgeving. En dat is hier waar we nu zijn. En dat is achteraf de verklaring voor waarom er in het Nieuwe Testament 50 dagen passeerden tussen de opstanding van Christus en de openlijke prediking daarvan. Kortom, de 50 dagen van Pasen tot Pinksteren, dat trouwens Pinksteren heet, omdat Pinkster betekent zoveel als 50. In de Bijbel heet het gewoon het wekenfeest. Pinksteren betekent 50. Ja. Nou goed. Maar u weet toch hoe dat was? Zult gij, handeling 1, zult gij in deze dagen het koninkrijk aan Israël wederoprichten? En ik zeg altijd, zeg ik dus nu dus ook, want ik, waarom zou ik dat veranderen? Ja, zeg ik altijd, er zijn te veel vragen in één keer. Dan krijgen ze dus ook wel een antwoord op, maar niet echt een antwoord op de vragen. Dan wordt gezegd, nou ja, hoe dan ook, je zult mijn getuige zijn en in Judea, Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de einde der aarde. Maar, dat komt allemaal goed, zegt de Heer dus eigenlijk. Laat maar. Maar, blijf te Jeruzalem. En niet totdat je die geest zult ontvangen, want die hadden ze al ontvangen in de opperzaal toen de Heer op hem blies en zei, ontvang de Heilige Geest. Maar zij blijft in Jeruzalem, want er zal die kracht van omhoog, uit Gorkum, zal over u komen. Iemand legt u dat wel uit, waarom ik dat zeg, maar. Dat die over u, dat wil zeggen die op u zal komen, namelijk die niet in u, maar die zich buiten u en op u en boven u zal manifesteren. En dat is dus wat op de Pinksterdag gebeurde. Dan moesten ze dus gewoon 50 dagen op wachten. Nou ja, die 50 dagen hebben ze besteed, alles bij elkaar. In de eerste plaats doordat de Heer en het een en ander nog geleerd heeft. 40 dagen lang staat er, Handelingen 1 vers 1, daar staat dat 40 dagen lang. En daarna nog 10 dagen, waarin ze dan ook nog Judas, die ene discipel, weet u wel, moesten vervangen door een ander. Ik doe mijn best om daar niet op in te gaan. Maar ja, het is natuurlijk toch de uitbeelding van hoe de zaligheid aan een ander volk zou gegeven worden. Namelijk van Judas zijn de Judas, zou worden weggenomen enzovoorts. En dat je daar dus meteen de naam van Jozef weer tegenkomt. Ja, dat je zelf langzamerhand ook wel kunnen bedenken. Natuurlijk is dat wat voortvarend gezegd, maar ja, ik wil er niet elke keer op ingaan. Maar waar het over gaat is gewoon, ze moesten wachten tot een bepaalde datum. Waarom? Want er was geen enkele reden toe. Bovendien op de Pinksterdag kreeg je gewoon een paaspreek. God heeft hem opgewekt. En andere preken krijg je trouwens sowieso niet als het over evangelisatie gaat. Het gaat allemaal over opstanding. Lees het maar aan, Handelingen. In de toespraken van de apostelen. Het gaat allemaal over God had wat beloofd en heeft het vervuld toen hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. En tot mijn leedwezen heb ik nergens ooit iets gelezen in al die toespraken niet over de persoonlijke nood van de zondaar die met zichzelf overhoop ligt, die op zoek is naar een eigen identiteit, die van zijn leven een puinhoop gemaakt heeft en die nu Jezus nodig heeft om er alsnog wat van te maken. Daar heb ik nog nooit gelezen. U wel? Nee, niet om lelijk te doen, maar ik krijg er wel eens vragen over. Dat men zegt, ja, maar tent of evangelisatie is niet voor bijbelstudie. Ja, sorry, kijk eens in de Bijbel dan zelf. Er moet nog ergens op internet wel een serie lezingen te vinden zijn van mij over al die toespraken in Handelingen. Jaren geleden in Vroomse Hoop gedaan of zo, weet ik niet. Maar Maar goed, dat hoeft niet, maar lees je ze zelf maar na in uw Bijbel. Je zult zien, het gaat maar over één ding. God heeft wat beloofd van oudsher, daar gaat een hele lange geschiedenis aan vooraf. Tot vervelens toe waarvan je dan zegt, waarom moet ik dat allemaal weten? Ja, dan moet je weten omdat het werk Gods is, enzovoorts. En het uiteindelijke resultaat is, God heeft Jezus opgewekt en daarmee zijn belofte vervuld. En als je dan nog vraagt, maar wat moet ik ermee? Dan zeggen die apostelen, nou je bekeren. Kom tot uw heiland, toef langer niet. En oh, waarom niet vandaag? En zo. Dat is wat het is. Maar het gaat helemaal niet over de mens. Of over de persoonlijke nood van een mens of zoiets. Niet dat dat niet zou bestaan. Maar het verandert in de boodschap niks. Ik heb trouwens van jongs af aan gedacht, maar wat nou voor al die mensen die helemaal geen problemen hebben in hun leven, die het allemaal voor de wind gaat, want die zag ik dan om me heen wel. En toen dacht ik, wat moet je die mensen nou vertellen? Die hebben geen problemen, gaat allemaal goed. Achteraf, zo goed was het waarschijnlijk ook niet, maar dat dacht ik dan, als jongen, nog, hè? En maar ik blijf dat volhouden. We hebben ook een boodschap voor de mensen die in het leven niks tekort komen. Bij wie alles voor de wind gaat. Vooral die zondagskinderen. We hebben nog steeds dezelfde. Maar geen verschil. De boodschap blijft gewoon. God doet hun werk en daaraan kun je deel krijgen. Zo niet. Dan niet. Maar dan verdwijn je van het toneel. Dan is het hierna een beetje afgelopen. Want ja, daarvoor zijn wij op aarde toch, om hem te zoeken die niet verre is van een ieder van ons en die zegt, als je zoekt, vind je. Hier ben ik. Nou ja, en dat is eigenlijk wat wij, nou wat Israël zou doen vervolgens en wat wij als gemeente zouden doen, omdat wij nou eenmaal ook Israël zijn. Sterker nog, wij zijn eerst geborenen daaruit. Want daar zijn we vorige keer mee geëindigd met de woorden, meen ik, uit 2 Petrus, waar staat, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, de koning, de priester, dom en heilige volk, de verkregen volk. Met de woorden uit Exodus 19 dus. En daar staat er, om te verkondigen, want waartoe dient het dan? Wat moet dat uitverkoren volk dan doen? Wat is de verantwoordelijkheid van dat volk? Om te verkondigen de deugden van degene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Nou ja, dat is het. Ja, daarmee heb je dus de gemeente, als de, heb ik vorige keer aan het eind vanavond gezegd, daarmee heb je dus de gemeente als tempel, waarin het woord Gods bewaard wordt, maar waarin het bediend en gepredikt wordt, en als tempel en als pilaar en vastigheid der waarheid. Om te verkondigen. En ten overvloede staat er dan nog bij, niet alleen gij die gelooft, gij zijt een uitverkoren geslacht, maar staat er bij gij die eertijds loon ami waard, maar nu ami geworden zijt, en eertijds lo rugama, maar nu rugama, ontleend aan Hosea. 1 en 2, en dat ging niet over de Joden. En in 2 Petrus ook niet. Die zijn gestruikeld als Joodse volk. Maar gij, enzovoort. Kortom, het betekent dat wij hier van doen hebben met de verkiezing, uitverkiezing. Ik hoop dat dat dan toch bij u doorgedrongen is nadat wij zoveel schriftplaatsen uit het Oude Testament hebben aangehaald, waar er eigenlijk hetzelfde staat, en het waren er nogal wat, dat wij van doen hebben met niet de verkiezing van bepaalde mensen die dan voor eeuwig behouden zijn of zo, laat staan dat ze naar de hemel zouden gaan, want daar is totaal, maar dan ook totaal geen sprake van. Never. Echt niet. Het gaat niet over persoonlijke zaligheid. Het heeft dus ook, het kan dus van noodzaak ook niks van doen hebben met de theologische leer van uitverkiezing. Dat heet uitverkiezing in de Bijbel. Maar dat is een ander ding, dat probeer ik te zeggen. Dat is een ander ding dan wat men in bepaalde kringen verstaat onder uitverkiezing en leer van uitverkiezing, want dat heeft van doen met de persoonlijke zaligheid van het individu. En dat blijft dan hangen omtrent vragen waar geen antwoorden op bestaan voor ons. Vragen namelijk met betrekking tot de voorbeschikking van God enerzijds en de voorkennis van God anderzijds. Dat soort discussies begin ik niet eens aan, dat heeft geen enkele zin, omdat het zich sowieso onttrekt aan ons voorstellingsvermogen, maar bovendien, de Bijbel maakt daar ook geen punt van. Want deze uitverkiezing is gewoon dat God zegt, dit volk heb ik mij gecreëerd en dat stel ik in mijn dienst. Nou ja, als ze willen. Nou ja, en dat gebeurt hier dus. Want hier staat dat Mozes het een en ander meekrijgt. Weet u wel, die woorden van... Indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen, want daar zijn we zo ongeveer blijven hangen, de laatste paar keer. Dan zult gij mijn priesterlijk koninkrijk zijn, een heilig volk, enzovoort. En dan moet Mozes de oudste van het volk roepen en hun voorstellen deze dingen, hetgeen hij deed. En toen antwoordde al het volk gelijkelijk, dat is vers 8... Dan kun je zien waar democratie toe leidt. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zeiden, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Maar als al het volk gelijkelijk zoiets zegt, dan weet je dat je een probleem hebt. Hè? Ik wil het niet elke keer over de Duitsers hebben, maar je bent het nog niet vergeten, laat ik het zo zeggen dan. Hè? Dan zie je in gedachten, zie je daar die duizenden mensen met die handen omhoog staan en roepen Heil Hitler. En ze voelen al het volk gelijkelijk. Nee, we gaan de Führer, de grote leider en de grote baas. En nee, dat is niet de eerste keer dat zoiets in de geschiedenis gebeurt. Dat gebeurt overal. En het is bloedje link. En dat is de aardigheid van democratie. Daar krijg je een heel volk mee. Maar goed. En de democraten in Nederland zijn daar ook nog bang voor. En schelden, als ze het tegen hun werk noemen, ze het dus populisme. En u weet, dat is een gevaarlijke ziekte. Hè? Nou ja, laat maar zitten. Ja, botulisme is dat ook, ja. Vandaar. Maar goed. De bedoeling was dat u daar even over zou nadenken. Dat is een ziekte. Ja. Nou ja, Thomas. Je komt er niet ver mee, maar dan zegt heel dat volk, ja, dat zullen wij doen. Daar is dus niet over nagedacht. Want zo werken die dingen. Dat is wel spontaan, dat is wel enthousiast, dat is leuk voor de leiders. Mensen, willen jullie dat? Ja, dat gaan we doen, ja. En daarna zit je met de problemen. Toch? En er staat hier, het staat ook, staat er een verwijzing bij? Ja, staat er een verwijzing bij, want die klopt. Het staat ook in hoofdstuk 24. Als u mij vraagt, gaat het nog steeds over dezelfde tijd, dezelfde dagen, dezelfde omstandigheden. Het is een beetje moeilijk te volgen, zei ik u al. Maar we zijn nog steeds geen dagen verder of zo, of vertrokken. Maar er staat in 24 vers 3, als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des Heeren en al de rechten, toen antwoordde al het volk met één stem en zij zeiden, dat wil zeggen eenstemmig, hè? Zij antwoordden eenstemmig en zij zeiden, al deze woorden die de Heeren gesproken heeft zullen wij doen. En daarna lees je het weer in vers 7. Mozes schreef al die woorden op en toen las hij het voor de oren des volks. En zij zeiden al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Nou ja, positief is, de wil was aanwezig. En omdat wij het Nieuwe Testament gelezen hebben, zodat u niet denkt dat het arrogantie mijnerzijds is. Maar omdat wij het Nieuwe Testament gelezen hebben, weten wij hoe het werkelijk zit. Dat is namelijk, dit konden zij niet doen. Ze beloofden wel wat, maar dat kan nou helemaal niet. En de aardigheid ervan is, dat je dat in zogenaamd christelijke kring, ik noem het niet zo, maar zij noemen zich zo, dat in zogenaamd christelijke kring, dan kan je dat nog steeds terug horen. Dan geeft men toe, nee, de wet volbrengen, dat kunnen wij niet. Maar we moeten wel... We moeten wel ons best doen. Zover mogelijk zien te komen. Enzovoort. Ja hoor, dus dit is sjoemelen. Het is al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Enerzijds. En aan de andere kant is het, wie één wetsartikel overtreedt, staat het Nieuwe Testament, is daarmee overtreder van de wet, de hele wet. Iets wat niet goed doordringt. Want er zijn er tot vandaag die menen dat ze bepaalde wettische voorschriften moeten volbrengen. Maar ja, dan moet je de hele wet houden, staat er. Het is de hele wet of helemaal geen wet. Een één artikel overtreden is een overtreden van de hele wet. En het onderscheid tussen morele wet en ceremoniële wet, dat hebben ze later uitgevonden. Dat is een politieke truc, een theologische truc, maar dat is hetzelfde in de praktijk. Een truc om bij gelegenheid te zeggen, ja, je moet wel onder de wet leven, want dit maakt deel uit van de morele wet, daar moet je onder leven. En het andere is ceremonieel, dat hoeft niet. En dan krijg je de evangelische variant die zeggen, nou, ceremonieel hoeft het niet, maar dat vinden we wel leuk om te doen. Dus dat gaan we toch doen. Dus we gaan Pasen vieren en het loofhuttenfeest en vreugde der wet en Joods nieuwjaar. Wat gingen we nog meer ook alweer doen? Ben je wel leuke Joodse dingen? We laten onze baard staan, ja natuurlijk. Die pijpenkrullen met die bakkenbaren, weet je wel. Of we gaan lopen met van die lange voeten, lange treden, weet je wel, lange stappen en zo. Een beetje Joods gedragen en dat soort dingen meer. Nou goed, enzovoort. Maar ja, dat hadden we nog niet juist besloten dat dat niet hoefde. Of wel? Nou ja, het blijft getop. Maar het is, je moet er goed op letten dat dit niet voor niks bij herhaling staat. Zij zeiden, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Het was niet verplicht. En de andere kant van het verhaal, maar ik probeer die in te slikken nu, omdat het ook ver uit de buurt is nu, maar de andere kant van het verhaal is dat ook daadwerkelijk, dat blijkt namelijk gewoon, dat daadwerkelijk een deel van het volk ook inderdaad zover niet eens is gekomen. Dit wil zeggen, ze hebben het niet eens volgehouden tot aan de Sinaï. En van een ander deel leren wij dat het hierna, alsnog, nog bij de Sinaï overigens, dat een ander deel alsnog rechtsomkeerd gemaakt heeft. Nee, in de Bijbel, ja, zeker wel. En in ieder geval, dat weet iedereen, lees je in de Bijbel dat een deel zei, waren we maar in Egypte gebleven met de vleespotten van Egypte, want nou, we zijn weer uitgeleid en dan gaan we hier in de woestijn sterven. Maar ik begrijp toch ook dat er mensen geweest moeten zijn die dan gezegd hebben, weet je wat, we vormen een comité en we maken een plan met elkaar en we gaan morgen of overmorgen of volgende week om zo laat verzamelen bij de obelisk of waar het maar was ook alweer. In gedachten ben ik bij Petra, bij die obelisk, ik zal het nooit vergeten, nog mijn broeder Ab Korving, van konden we ook, we waren met z'n vieren toch? En toen was het, kunnen we ook naar Jebel Haroun. Ja, dat kan wel, maar dat mag eigenlijk niet. Dus er kan niemand komen, maar moet stiekem. Dus dan morgen vroeg, om 9 uur was het, geloof ik, zoiets, verzamelen hier en daar achter die obelisk. Want er stond nog ergens zo'n pilaar, een beetje buiten het zicht, daar in Petra, enzovoorts. En dat is wat we toen gedaan hebben en onze namen geschreven hebben in het boek op Jebel Haroun. En waaruit bleek dat er nooit iemand kwam, overigens. Maar vooruit maar weer. Later toen, ik ben nog 2 keer terug geweest, geloof ik, later. In de loop, misschien wel 3 keer, weet ik niet meer. Maar er stonden ineens allerlei andere namen in. Dus ik heb altijd nog het idee dat ze sindsdien daar een commercieel project van gemaakt hebben. Met bezoeken van Jebel Haroun. Maar goed, dat zal ik nooit zeker weten natuurlijk. Maar zoiets. Maar ze moeten gezegd hebben, kom later, we verzamelen. En dan gaan we er vandoor. En je kan het, dat lees je later ook, want na de toestanden, maar goed, dat is pas in Exodus 32, na de toestanden rondom het gouden kalf, en nog zo het een en ander, zijn er die zeggen, ja, maar als het zo moet, dan houden we daarmee op. En er wordt later in de Bijbel ook aangehaald dat dat daadwerkelijk gebeurd is. Een deel verdwenen is en dat blijkt bovendien ook uit de telling van de Israëlieten ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte eerst en ter gelegenheid van de aankomst in Canaan in Numeri in de tweede instantie. Dan zie je belangwekkende verschillen, zodat je moet afvragen hoe kan het van sommige van die stammen zo gegroeid zijn in de woestijn en andere zijn geminimaliseerd. Waar zijn de lui gebleven? Hoe zijn ze geblieben? En het antwoord is, Ja, die zijn er vandoor gegaan. Met andere woorden, het hoefde niet. Je kan ook gewoon zeggen, oké, jongens, maar ik ga niet verder mee. En er zijn er die dat gedaan hebben. En waarvan dus de sporen dan verder onder de volkeren wel degelijk terugvinden. Want het was niet niks en het was ook niet een klein groepje. Maar goed. Maar wat hier overblijft is het idee van dat volk is daar, dat blijft daar, dat houdt vol. En krijgen het de woorden des Heren te horen van Mozes. En zeggen, ja, al wat de Heren geboden heeft zullen wij doen. Al hebben ze wel wat problemen met het gedonder, want dat is het woord dat gebruikt wordt in deze hoofdstukken. Het gedonder bij de berg. Het gedonder en de bliksem en zo heet het. Dat er op de berg donderen en bliksemen waren, vers 16, toen het één keer zover was. Op de derde dag zijn er bij elkaar, de vijfde dag overigens, maar toen maar, heb ik alles besproken. In het geschied op de derde dag, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk en het geluid een zeer sterke bazuin. Zodat, het is sowieso al geen prettig geluid hoor, moet ik u zeggen. Het geluid van de ramshoorn. Ik vind het nogal angstaanjagend. Maar toch. En dan zeer sterk. Zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het legerkamp Goren tegemoet. En ze stonden aan het onderste des bergs. En de ganse berg Sinaï rookte omdat de Heer op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven. En de ganse berg beefde zeer. Enzovoorts. En het zijn die Israëlieten die dan later zeggen. En dan ben ik in 28. Exodus 20 vers 18. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. Ze vluchtten bij de berg vandaan. En zij zeiden tot Mozes, spreekt gij met ons en wij zullen horen. En dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. Ze verwijderen zich zo ver mogelijk van de berg. Ze zeggen, Mozes voer breng jij de boodschappen maar over, maar ze waren als de dood voor die berg. En dus voor de Heer die daar sprak. En dat staat er dan ook in vers 21. En het volk stond van verre, maar Mozes naderde tot de donkerheid alwaar God was. Enzovoorts. Dit is een detail misschien, maar ik hoop dat u zich kunt voorstellen de situatie. Stel voor, daar ben je bij. Je hebt het allemaal achter de rug. Die uittocht uit Egypte door die Schelzee heen. Dan zeg je, dan ben ik blij dat dat gebeurd is. Maar het is toch angstaanjagend? Wat er dan allemaal om je heen gebeurt, wat eigenlijk niet kan en waar je geen controle over hebt. En je zit daarin. En waar kom je dan terecht? Bij die berg. En dit gedoe op die berg. Je kan je toch voorstellen misschien. Dat je zegt van nou, ik weet niet of ik daar nou de rest van mijn leven in mee wil gaan. En dan weet je nog niet eens dat je het niet gaat halen. Want het gaat 40 jaar duren voordat je in het beloofde land aankomt. En dan is het nog steeds oorlog. Dus vooruit maar weer. Het is toch wat voor te zeggen nou, het kan gebeuren wat er gebeurt, maar ik doe niet mee. Ik ga weg. Probeer het vege lijf te redden. Enzovoorts. Nou ja, dat hebben sommigen dan ook gedaan. Maar prettig was het daar niet. En dat is niet maar mijn beschrijving, dat is de beschrijving die de Bijbel er zelf uitdrukkelijk later van geeft in een verklarende toelichting op deze gebeurtenissen. En dit was nog niet eens het eind van het verhaal, want u weet toch wat hierna gebeurt. Ze krijgen eerst weer het een en ander voorgelezen aan wetten. Over mishandeling, over diefstal, over doodslag, over het gedrag jegens vreemdelingen, weduwen en wezen. En wetten over woeker. Vind ik altijd leuk voor degene die onder de wet willen leven. Begin daar maar mee dan. Nou ja. Wetten over het eren der overheid. Hetgeen ook niet meevalt in een democratie trouwens. Overheid eren. Toch? Wat moet je met die lui? Die is er vandaag weer een opgestapt. En, Tom. Ja, ja, dat vind ik gewoon. Dat vind ik gewoon Tom. Je kunt maar één conclusie trekken. Het is in die kringen kennelijk toch redelijk gebruikelijk om zich zo te gedragen. En mijn respect voor de overheid wordt er niet groter. En het wordt dus heel moeilijk om de overheid te eren. Want wie is dan de overheid? Nou ja, die heeft men afgeschaft. Dat is het eigenlijk. Ik maak het heel moeilijk allemaal. Maar wet. Wetten over laster en valse getuigenis en wat het maar was. Daar kreeg je dan eerst allemaal. En wetten over feesten en over nog zo het een en ander. En het duurt allemaal heel lang. En dan kom je uiteindelijk ergens in. Dan kom je terecht in wetten over het tabernakel en wat het nou was allemaal. En uiteindelijk kom je dan terecht bij hoofdstuk 32. Ze zeggen, nou die Mozes blijft nou zo lang weg. Misschien begrijp je nu waarom ze dat zeggen. Hij blijft nou zo lang weg, dat is mooi geregeld, daar zijn we vanaf zeg. Dat is, hè? En dan komt... Toen het volk zag, 32 vers 1, dat Mozes vertoog van de berg af te komen. U begrijpt wat het betekent, toch? Het duurde even. Zo zeiden zij tot Aaron, het volk verzamelde zich tot Aaron en zeiden tot hem, kijk, dan krijg je de wil des volks. Ze zeiden tot hem, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Of gewoon een God die voor ons aangezicht gaat, want goden is Elohim. Dat kun je als een meervoud beschouwen, maar ook als een enkelvoud. Gewoon God, Elohim. Maak ons goden of een God die voor ons aangezicht gaat, want deze Mozes, die man die ons uit Egypte land uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschiet zij. Nou ja, en dan maken zij een gouden kalf, enzovoort. En het wordt dan een groot feest. En wat het maar was, maar dan hebben ze zelf een godsdienst gemaakt naar eigen ideeën, onder leiding van de geestelijkheid, namelijk Aaron, waarover later natuurlijk nog veel meer, maar dat is wat ze doen. En u weet wat er dan gebeurt, dan komt Mozes toevalligerwijs, komt hij dan ineens van die berg af, met zijn stenen tafelen, en hij wordt zo woest als hij dat ziet, hij smijt die twee stenen tafelen kapot. Een grootste stuk. Met andere woorden, ja, het was nog garantie, dat begrijpt u. Dus ja, toen zei de heer, nou kom maar, er wordt eerst wat geregeld, maar dan ben je in hoofdstuk 34. En toen zei de heer tot Mozes, hou u twee stenen tafel gelijk de eerste waren. Zo zal ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt. Dat zei ik dus ook net, hè, die gij gebroken hebt. En wees bereid tegen de morgenstond, dat gij in de morgenstond op de berg Sinaï klimt. En dat is dan wat Mozes doet, voor de tweede keer op die berg. En alsnog twee stenen tafelen laten beschrijven, om daarmee terug te keren. En dan krijg je het idee, dat is in hoofdstuk, inderdaad in hoofdstuk 34... Niet het idee van de donder en de bliksem zoals hiervoor. Maar nu is het idee dat Mozes, nou staat in vers 29 meen ik. Het geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging. En de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes als hij van de berg afging. Zo wist Mozes niet dat het vel zijns aangezicht glinsterde. Glansde, straalde is het eigenlijk, toen hij met hem sprak. En als nu Aaron en al de kinderen is als Mozes aanzagen, ziet zo straalde het vel zijns aangezicht, daarom vrezen zij tot hem toe te treden. Dus dat vonden ze ook al vervelend. En daarna wordt beschreven hoe Mozes dan een bedekking legt over zijn aangezicht. Namelijk in vers 33, hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd. Een bedekking, dus gewoon een doek. Doch als Mozes voor het aangezicht des Heeren kwam om met hem te spreken, zo nam hij het deksel af, vers 34, totdat hij uitging en nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen Israëls wat hem geboden was. En zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes straalde. Denhalve deed Mozes het deksel weder op zijn aangezicht, totdat hij inging om met hem te spreken. Het staat dus een paar keer achter elkaar, wat warrig. Maar het is om ons even bezig te houden met dit verschijnsel. Een verschijnsel lijkt mij een goed woord in dit verband. Toen, dat kan ik u dan ook meteen even vertellen, dat woord vertaald met glinsteren is het woord voor een hoorn. Keren. En dat is weer zo. Niet omdat het woord twee betekenissen heeft, maar dat is weer zo omdat een hoorn ook geacht wordt uitgaande kracht te zijn naar buiten toe. Bovendien, hoe teken je klassiek stralen van de zon? Met weer van die punten eraan toch, in het rond. Dat drukt zich trouwens ook uit in de klassieke vorm van de kroon. Met die punten erop. Dat zijn horens. Meestal meer dan twee. Als het er maar twee zijn, dan heb je van doen met de vikingen. Maar, ja, die hebben er maar twee. U weet wel, de uitvinders van de kapstokken, maar die kent u langzamerhand, hoop ik. Hè? Nou goed, bedankt aan Ton Hermans voor de uitdrukking. Maar, en een kroon, dat is dit Hebreeuwse woord, keren. Een kroon. Maar het zijn stralen. En stralen zijn de uitdrukking van uitgaande kracht. Vandaar dat Christus het afschijnsel, de uitstraling is van Gods heerlijkheid. Hij is de kracht Gods die gemanifesteerd wordt. En waar ik u dit vertel, is dit. De Rooms-Katholieken, die van oudsher de neiging hebben om al die Bijbelse figuren en ook alle heiligen te boetseren in klei, dan wat de figuur zagen, dan wel er beelden van te maken. Ja, die hebben dus even na moeten denken over hoe beelden we Mozes zodanig uit dat iedereen weet dat het Mozes is. Want ja, namen erop schrijven, dat is verloedering, hè, dat hoort niet. Je moet meteen weten wie het is. En als je dus een figuur ziet met twee stenen tafelen. Even die dingen, weet je wel. Ja, dat is Mozes natuurlijk. Maar niet noodzakelijk alleen dat. Mozes wordt namelijk uitgebeeld met twee horens. Als u niet denkt dat het de duivel is, de bok Baphomet. Die wordt ook uitgebeeld met twee horens. Maar uit pietijd met Mozes zal ik daar niet verder op ingaan. Maar Mozes zelf wordt uitgebeeld met die twee horens. Waarom ook niet? Dat is wat het woord betekent. Uitstraling. Het heeft enige uitleg nodig, maar daarna weet je dat ook. Maar het zijn dus twee dingen. De eerste keer bij de eerste keer stenen tafelen en wetgeving vind je dat gedonder en het vuur en de bliksemen en het geluid van de bezuin. En wat, dat is trouwens ook een hoorn eigenlijk, maar vooruit. Kortom, men vlucht bij die berg zo ver mogelijk vandaan. Waarom ook niet? Aanraking van de berg betekent dat men gedood zou worden. Dat staat er ook allemaal bij. Dus men is er bang voor. En bij de tweede ronde, als dat niet te oneerbiedig is, bij de tweede ronde heeft men problemen met de gestalte van Mozes. Op wie het licht van God, die licht is, beklijft. Dat wil zeggen, Mozes wordt in zijn uiterlijke gedaante de afspiegeling van God, die licht is. En ik probeer deze woorden zodanig te kiezen dat ze begrijpelijk zijn. Anderzijds, het Nieuwe Testament gebruikt deze termen. En voor wat die verlichting betreft van het aangezicht van Mozes, nou ben ik natuurlijk weer een paar hoofdstukken vooruit, maar wat die verlichting van het aangezicht van Mozes betreft, dat wordt aangehaald in 2 Korinthe. Hoofdstuk 3, waar feitelijk dus, zij het nog onderkoeld, wordt uitgelegd wat het betekent. Waarom die dingen waren zoals ze waren. Maar in 2 Korinthe 3 wordt gezegd dat God ons, dan wel Paulus en Timotheus, bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn, vers 6, 2 Korinthe 3, vers 6, om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Want u weet, testament in de Statenvertaling, in het Nieuwe Testament, het woord betekent gewoon verbond, dat woord is het. Die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, niet van het oude. Niet der letter, in stenen gegraveerd dus, maar dienaren des geestes, want de letter, in stenen gegraveerd, dood. Dat is het oude verbond der wet. Dat is een bediening des doods. Er staat hierna, dat is niet mijn uitleg, er staat er gewoon achter. Maar je kan niet alles in één keer tegelijk zeggen. Hè? Wat staat erachter? De letter dood, maar de geest maakt levend. En in de bediening des doods, in letteren, in stenen ingedrukt, vers 7. Die letter, die dood, dat is de wet. Daar hebben de vertalers moeite mee met die gedachte. En je krijgt dan meteen het effect van dat de woorden ingevuld gaan worden enzovoort. Zodat die zinnen allemaal verzwakken. Niet dat ik het ze kwalijk neem, maar ik vind het een tamelijk opmerkelijk verschijnsel. Niet de letteren van het Nieuwe Testament dood, of niet letters als zodanig zijn dodelijk. De letter in stenen gegraveerd, de wet, met zijn voorschriften en regels. Die is moordend. De bediening des doods. En indien de bediening des doods in letteren en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, zodanig dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, vanwege of om de heerlijkheid zijns aangezichts, dit er niet gedaan zal worden. Hebben jullie dat? Er staat dat die verlichting van aangezicht van Mozes uitdrukking geeft aan de heerlijkheid van het oude verbond, waarvan Mozes op dat moment een dienaar was, een dienaar van de wet. En het ging gepaard met wat genoemd wordt heerlijkheid. Maar daarna wordt uitgelegd dat die situatie van Mozes en het oude verbond en die heerlijkheid, namelijk dat licht, dat dat een voorafschaduwing is van de bediening van het nieuwe verbond, niet onder Mozes, maar onder Christus feitelijk, en met het licht van Christus, hetgeen trouwens uitgebreid aangehaald wordt een halve bladzijde verder in hoofdstuk 4, vers 4. Het licht namelijk van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Kortom, dat ligt onder het oude verbond, waar de Israëlieten bezwaar tegen maakten en waarvan ze vonden dat het weggewerkt moest worden onder één bedekking. Want die hele situatie was een uitbeelding van de veel grotere heerlijkheid, en ook niet fysieke heerlijkheid, maar een veel hogere geestelijke heerlijkheid van het nieuwe verbond. Waarvan wij, u en ik, waarvan wij, Paulus en Timotheus, waarvan wij dienaren geworden zijn. Want dat staat er dan, hè? Hoeveel te meer, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn. Enzovoort. En daarna zegt de apostel, kijk vers 13, en weer hebben de vertalers wat ingevuld. Het is niet erg, maar ik vind het altijd zwak worden. Zo'n En we doen niets, zegt hij gelijkerwijs Mozes. Maar je kan het ook weglaten. En niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen er niet gedaan wordt, enzovoorts. Want zo wordt het uitgebreid beschreven in Exodus 34. En Paulus zegt dan ook, dat is symboliek, want tot vandaag ligt er een bedekking over het Joodse volk, over de wet, over het lezen van Mozes, staat er, in het lezen van het Oude Testament, enzovoorts. Het levert alleen blindheid op. Men wil het niet weten en daarom moet er een bedekking overheen. Dat is de uitleg die hier gegeven wordt. En Paulus zegt, ja, dat is wat wij niet doen. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik kan me aardig inleven, denk ik, in de omstandigheden waarin Paulus verkeerde. Namelijk, zeker in relatie tot de Korintiërs. Hij zegt, ik heb zoveel te zeggen, maar jullie willen niet horen. Frustrerend genoeg. Als u mij vraagt wat de meest frustrerende dingen in mijn leven ooit geweest zijn, dan geef ik u daar voorbeelden van. En die kan ik vertellen met naam en toenaam, met locatie en alles erbij, enzovoorts. Van toen en toen vroeg je mij dit en dat en dat. Toen was het nog geen 20 jaar was ik. Hij zegt, toen vroeg je mij dat en dat en dat. Ik zeg, ik weet het, jong, ik weet het. Ik probeer de naam niet te noemen nu. Ik weet het. Het is zus en het is zus en zo. En het antwoord wat ik kreeg is, ja, maar moet ik hiermee? Ik kan hier in mijn bediening, hier in deze plaats, kan ik daar toch niks mee. Kan ik die mensen niet eens vertellen. Het zijn oude mensen, die moet je bezoeken in zwakte en weet ik het. En de man in kwestie die zo geïnteresseerd was in de Bijbel was nou betrokken geworden in het leiden van een plaatselijke gemeente en niet meer geïnteresseerd in de Bijbel. Daar komt het op neer. Het is ook nooit meer veranderd, maar goed, ik probeer het nou weer van me te schudden. Maar dat is een van de meest frustrerende dingen die ik ooit heb meegemaakt. Dan krijg je een serieuze vraag over Bijbelse dingen, dan heb je het antwoord. Ik weet het nu. Het is zo en zo. En het staat daar en daar en daar. En dan krijg je het woord. Ah, wat moet ik ermee? Weg. Nou, dat is Paulus met de Korintiërs. Die Korintiërs willen wet. Die willen regels, willen statuten. Die moeten ergens bij horen bij een club. Van die of van die of van die. Dat maakt verder niet uit. Maar dat is, zo wordt het toch beschreven. En Paulus zegt, bij jullie kan ik niet verder komen dan Jezus Christus en die gekruist. En tot vandaag hebben jullie dat nog niet begrepen. Dat is niet 2 Korinthe 3, dat is 1 Korinthe 2. Zover terug. En vandaag beroemt men er zich op. Hij zegt, wij prediken Christus de gekruisigde. Nou, ik niet, ik predik Christus de opgewekte. Wel, Paulus zegt, ik heb niet onder u niet anders geweten, want ik kan niet anders, want jullie waren nog vreselijk. Hij beklaagde zich over dat hij niet verder komt dan de Alf. Oh, dat mag ik niet zeggen. Sorry. Dat hij niet verder komt dan de eerste beginselen van de leer van Christus. Ik leed hem nu maar even uit uit Hebreeën 5, het einde. En daarna het begin van Hebreeën 6. Het zijn dus ook slecht begrepen schriftgedeelden trouwens, om dezelfde redenen. Men blijft daar hangen. En illustratief is dat in het Rooms-Katholicisme, waar tot vandaag men een crucifix heeft met één corpus eraan, om zo te zeggen. Want ja, bij hun moet het in het Latijn. Maar daar hangt hij nog steeds aan het kruis dus. Niet begraven, laat staan opgewekt. Niet dat men dat niet gelooft, dat gelooft men wel hoor, echt wel. Ik weet het wel en ik hoor het ook wel eens. Ik hoor soms Rooms-Katholieke dingen zeggen, waarvan ik dan hoopte dat die bij in onze kring ook eens gezegd zouden worden. Maar vooruit dan maar weer, hè. Dat valt best wel mee, maar toch de algemene teneur, daar blijf je dus bij hangen, hoe dan ook. Of je keert er altijd naar terug. Het is niet de bedoeling. De bedoeling is dat daar, bij een geopend graf, ons leven begint. En daar leven we onder het nieuwe verbond. En Paulus is aan het uiteenzetten. Hij doet er 2 lange brieven over. Maar ja, dat is dan zo bij Corinthiërs, is aan het uiteenzetten dat hij niet van plan is om een bedekking over zijn aangezicht te doen. Maar in de eerste brief, meteen hoofdstuk 1 meen ik, deze tweede brief in hoofdstuk 2, zei hij in 2 vers 17, maar wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. En dat is een wat nette vertaling, want in werkelijkheid gaat het niet om te koop dragen, maar sjoemelen. Water bij de wijn doen is het eigenlijk, maar ik ga dat nou niet uitleggen. Maar dat is wat het eigenlijk betekent. En Paulus zegt, wij doen er niet aan tekort, wij laten het zo, wij sjoemelen niet met de boodschap. De Bijbelse boodschap blijft dezelfde. En of je het nou leuk vindt of niet, ik pas die boodschap niet aan. En daar zit altijd het probleem. Dat men aanpast, tekort doet. En omdat mensen graag wetten en regels willen hebben, dan hoeven ze verder nergens over na te denken, wordt dus ook in het christendom wetten en regels gepredikt. En dat is religie. En de Bijbel zegt, ja, daar ben je nou juist van verlost. Wij staan in de vrijheid, enzovoorts. En wat het oude verbond betreft, het is alleen maar angstaanjagend. En dan krijg je ineens het licht en de heerlijkheid van het nieuwe verbond, uitgedrukt in het aangezicht van Mozes onder andere. En dan zeggen ze, doe er een bedekking over, doe er weg, je verblindt me, ik zie helemaal niks meer. En daarna krijgt je als huiswerk mee hoe vaak dat nog verder in de Bijbel voorkomt. Want dan lees je wel eens dat iemand met blindheid geslagen wordt. Maar als je het echt nazoekt, dan staat er niet dat het gebrek aan licht was, maar dat het te veel aan licht was. Zoals bij Paulus, die is duidelijk trouwens, op de weg naar Damascus. Een groot licht. Staat er. En daardoor ziet men ineens niks meer. Maar dat kost tijd en moeite om daaraan te wennen en dan zie je ineens veel meer. Zo is het met licht.
Vier zo mooi. Dat hij de zaden en de zinnen verblind heeft.
Ja. Ik heb net mijn half aangehaald natuurlijk. Ik kwam daar op een zijlijn terecht. Maar daar staat dat in 2 Korinthe 4 vers 3. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die de weg kwijt zijn. Want dat is wat verloren gaan is. Ook in gewoon Nederlands. In de welke de God deze eeuw, dat is gewoon de duivel zoals u waarschijnlijk weet, de zintuigen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Maar het zijn wel degelijk ongelovigen, dat zijn degenen die zeggen, doe er een bedekking over, dat wil ik niet weten. Die van, ja hier zitten de mensen niet op te wachten. Enzovoort. Ja, daar komen ze niet voor. Nee, maar wij wel. Oude dilemma, altijd. Zie. Nou goed. En dan nog een keer, want God, vers 6, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, onder verwijzing notabene naar Genesis 1. Vers 3 staat erbij, zie ik in mijn Bijbel. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Dat het voor sommigen verblindend is en te veel is in één keer, ja dat is zo, maar daar moet je aan wennen. En dat is wat met Paulus ook gebeurd is. Maar je vindt het vaker in de Bijbel hoor. Dat mensen soms zelfs naar een leger verblind raakt. Maar het is altijd de uitbeelding van hoe het nieuwe verbond aanbreekt. Met een overmaat aan licht. Zodat dat je. En ik ken het verschijnsel wel, want er zijn mensen genoeg die in de loop der tijd reageren. Met: goh, ik had nooit gedacht. Ik dacht dat ik wat van mijn Bijbel wist. Maar dat valt tegen. Ik weet kennelijk maar een heel klein beetje. Ik moet nog zoveel leren. Enzovoort. En waarom hebben ze ons dat allemaal niet verteld? Waarom krijgen we altijd maar zo'n karige boodschap? En het antwoord is omdat de meeste mensen ook niet meer willen dan dat. Want God moet zich vooral niet met onze levens bemoeien. Als we hem nodig hebben, zeggen we hem dat wel. Als er wat gebeuren moet, geven we hem wel de opdracht. Nou ja, het dringende verzoek. Soms zeer dringend verzoek. Maar voor de rest, zoals de man ooit zei, ik wil wel God dienen, maar bij voorkeur in een adviserende functie. Die probeer ik altijd te onthouden. Ik vond hem wel aardig. Dat was ook humoristisch bedoeld, maar ik vind het wel aardig, want deze is niet voor mij. Dus dan hoort u het ook eens van een ander. En zo maakten wij een vergelijking tussen de heerlijkheid van Mozes, zoals vermeld in Exodus 34, en wat 2 Korinthe 3 daarover te melden heeft. En die zegt, ja, het is een uitbeelding van de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Daarom was het ook ter gelegenheid van het nieuwe stel, stenen tafelen enzovoorts. Maar daar hebben we het later wellicht nog wel een keer over. Er is een andere vergelijking die ik wisselwaarachtig moet maken, waarvoor ik gelukkig nu weinig tijd heb. Dat treft u dan. Want dat is die van gewoon Exodus 19 waar wij waren. Die van het gedonder, het gebliksem, en wat het maar was, en die hoorn, dat geluid, en de dreiging van die berg. Zo van, misschien ontploft hij of zo. Want dat wordt aangehaald in Hebreeën. Het is een van mijn favoriete thema's, moet ik u eerlijk zeggen. En daarom aarzel ik toch om er op in te gaan. Maar ja, nu moet het wel even. Dus u treft het, we hebben nog 20 minuten. Dat is in Hebreeën. En u weet hopelijk hoe dat zit met de zogeheten brief aan de Hebreeën. Die heet niet zo, maar wij noemen hem zo, hè, voor het gemak. Daarin wordt uiteengezet dat sinds de opstanding van Christus, ik ben in 1 vers 1, sinds de opstanding van Christus is hij degene die, door wie het woord Gods tot ons komt. God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. Degene namelijk die uit de dood is opgewekt en die we sindsdien kennen als het uitgedrukte beeld van Gods wezen en als het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Zoals het staat ongeveer in Hebreeën 1 vers 3. En daarna wordt ons in de volgende hoofdstukken, aanvankelijk nog enigszins aarzelend, uiteengezet dat Christus, de Heer Jezus dus, is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zoals het begrip geïntroduceerd werd in Genesis 14, in verband met Abraham. En dat Christus beschouwd wordt als hoge priester, maar dan toch niet als uit de ordening van Aaron, dan toch niet onder het Levitische priesterschap, want dat is uit de ordening van Aaron. Maar hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat zijn afkomst betreft is hij weliswaar uit Juda, maar, zegt Hebreeën 7, daarover heeft Mozes niks gezegd aangaande het priesterschap. En ik citeer het bijna letterlijk nu, zoals het daar staat. Daar is geen mededeling over gedaan. Er staat zelfs in Hebreeën dat als Christus de Heer Jezus op aarde ware nu, dan zou hij zelfs geen priester zijn. En in zijn omwandeling op aarde was hij dus inderdaad geen priester. En voor zover hij in die dagen een offer gebracht heeft, was het dus niet het offer dat de hoge priester zou moeten brengen eventueel. Laat hem maar even tot u doordringen. Kortom, Hebreeën 7 besluit min of meer met te zeggen dat aangezien Jezus de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, dat daarmee, om die reden, een einde gekomen is aan het Oud-Testamentische priesterschap naar de ordening van Aaron. En omdat dat verbonden was aan een deel uitmaakte van de wet, zijnde het oude verbond, betekent het ook dat door de komst van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek een einde gemaakt is aan het oude verbond. Waarna langs twee wegen uiteengezet wordt hoe dat zo zit. Het ene is dat door de dood van de testamentmaker een einde komt aan het eerste testament, aan het oude verbond. Dat staat niet alleen in Hebreeën, maar bijvoorbeeld ook in Romeinen 7. En anderszins wordt uitgelegd dat door de opstanding van Christus, bij zijn verrijzenis, waarbij hij tot hoge priester van het nieuwe verbond werd gesteld, wel bij zijn opstanding kwam dus een eind aan het oude verbond. Hoe dan ook, samenvattend, door zijn dood en opstanding kwam een eind aan het oude verbond, waaronder wij dus niet leven. Geen betekende de 10 geboden en ook al die andere 300 zoveel geboden niet op ons van toepassing zijn in de zin van dat dat onze wet is waaronder wij leven. Het zijn niet de beginselen van de christelijke ethiek. Dat is een heel ander ding. Wet is niet het beginsel van onze levenswijze of levenswandel, van onze ethiek. Genade is dat. Het tegenovergestelde. En dat is wat de Hebreeënbrief uiteenzet. Bij nader inzien, de gedachte zelf wordt feitelijk in, nou, alle brieven kan je niet zeggen, er zijn van die korte briefjes bij. Maar in het algemeen is dat de inhoud van het Nieuwe Testament, het algemeen, de boeken bedoel ik, en van de Nieuwtestamentische brieven in het bijzonder. En meer in het bijzonder, van heel de Hebreeënbrief en heel de gelaten brief is het enige onderwerp. In de andere brieven is het een deel van het onderwerp, maar het gaat altijd over hetzelfde. Wij zijn niet religieus, wij zijn gelovig. Wij leven niet onder wet, maar onder genade. Streng gelovig is dus een onzinnig begrip. Dat is streng wettisch. Een gelovig is niet streng.
Maar als je nou onder die streng wettisch bekeerd wordt,
dan word je ervan verlost volgens de Bijbel.
En dan moet je drinken, weet je zelf moeten drinken.
Nee, dan moet je eruit stappen en zeggen, dit was het niet. Dat is bekering dan. Als een Jood levend onder de wet tot geloof in Christus komt, betekent dat het eind van zijn judaïsme. En dus was Isaac da Costa gereformeerd? Nee, dat kan niet. Hij was Neder-Duitse vand. Gereformeerd ontstond pas later. Maar toen maar. Waren christenen. Gelovig. In zijn dagen kon je dat nog rustig zo zeggen. Tegenwoordig wordt dat ook moeilijk. Maar vooruit. Maar het gaat om het fundamentele verschil tussen leven onder voorschriften, waar een mens niet mee leven kan, leert de Bijbel ons. Maar ja, er komt altijd iemand ons vertellen dat je niet kunt leven zonder wet. En daarna komt men zelfs vertellen dat je er blij mee moet zijn, want de Joden zijn het ook, die vieren vreugde der wet, ergens op hun kalender. Zijn zo blij met de wet. En wij Calvinisten moeten ook dankbaar zijn voor dat wij de wet hebben en dat soort dingen meer. En de Bijbel veegt er de vloer mee aan. Die zegt, het is een bediening des doods. Het zijn zwakke beginselen en het is een juk wat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, enzovoorts. En de hele Hebreeënbrief veegt er de vloer mee aan. Die zegt, het is afgedaan, het is gebeurd. En vecht er vloer mee aan, vindt u natuurlijk een sterke term. Maar ja, anders moet ik uitleggen dat de Hebreeënbrief in Hebreeën hoofdstuk 8 uitgebreid Jeremia 31 citeert. Het is het grootste, het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. Uitgebreid Jeremia 31 citeert vanaf vers 31 over een nieuw verbond dat zou komen. En aan het eind van het hoofdstuk, dat wil zeggen aan het eind van Hebreeën 8, staat dan dat betekent dat reeds 600 jaar voor Christus, want dat was het, Jeremia, dat reeds 600 jaar voor Christus de Heer gezegd had dat hij een einde zou maken aan het oude verbond door een nieuw verbond. in werking te stellen. Niet, dat staat erg elders ook wel in het Oude Testament, maar niet met die termen, niet met de term Nieuw Verbond. En Hebreeën 8 zegt, 600 jaar voor Christus was het oude verbond dus al oud en verouderd en nabij de verdwijning, staat er. En ik leg dan altijd weer uit, ja, wat moet ik anders? Ik leg dan altijd weer uit dat merkwaardige wijze pas daarna, na Jeremia 31, pas daarna de Joden hun Joodse religie, het Judaïsme, hebben uitgevonden en de Babylonische Talmud hebben geschreven als basis daarvan enzovoort. Want daarvoor bestond het Judaïsme niet. Daar heeft Mozes nooit van gehoord, die was trouwens ook geen Jood. Was een leviet. Nou ja, enzovoorts. Dat weet iedereen. Vandaar dat zelfs christenen, zogenaamd christenen, ik noem ze niet zo, beweren, en ik heb het over de theologen, die beweren dat de Bijbel, de oudste boeken van de Bijbel, geschreven zijn in de dagen van de Babylonische ballingschap. Dat wil zeggen na Jeremia 31. Omdat men zegt, de hele Bijbel maakt deel uit van de Joodse religie oorspronkelijk. Vandaar dat men ook zegt, de Bijbel is Joods. Ik vind het onzin. De Bijbel is niet Joods. De Bijbel is goddelijk. Niet Joods. Toch? Nou ja, goed. Maar men zegt, de Bijbel is Joods. En dus de Joden hebben pas hun religie ontwikkeld in de Babylonische ballingschap. De basis voor hun religie is de Babylonische Talmud. En in die dagen hebben ze dus ook de Bijbel geschreven. En Genesis 1 en 2 en 3, wat het maar was, allemaal ontleend aan Babylonische geschriften enzovoorts. Dat is het, zo leert men dat officieel. Maar het punt is, dat vanaf het moment dat de Heer zei, het hoeft niet meer, laat maar zitten, dit verbond is nu wel verbroken, dat is duidelijk. 10 stammenrijk is weg, 2 stammenrijk in Jeruzalem gaan nu weg, maar maak je geen zorgen, ik zal met die beide huizen van Israël, met Israël en Juda, een nieuw verbond maken. En Hebreeën zegt, dat betekent dat vanaf dat moment dat oude verbond heet. Omdat het nabij de verdwijning is. Waarom zou u er nu nog, nu dat nieuwe verbond al in werking getreden is, aan vasthouden? Ja, dan komt iemand ons uitleggen waarom we daar aan vast zouden houden. Omdat we toch niet wetteloos door het leven willen gaan. Je wilt toch ook geen antinomianist wezen. Je weet niet wat het betekent, maar je wilt het niet wezen natuurlijk. He? Nou ja. Ja, dan moet je eerst nog leren hoe je het schrijft. Of zoiets. Maar toen maar. We leven in zo'n dwaze wereld. Waarom gelooft men niet gewoon wat de Bijbel zegt? Nou, de Bijbel zegt, en dan zijn wij in hoofdstuk 11, hoe je dan wel zou leven zonder wet. Je zou namelijk leven volgens rolmodellen. Dat woord hebben wij ervoor uitgevonden. Ik vind het altijd jammer dat men het woord niet gebruikt. Men gebruikt de term geloofshelden in verband met hoofdstuk 11 van Hebreeën. Maar feitelijk, het zijn rolmodellen. Dat komt uit de wereld van de pedagogiek en de didactiek waarschijnlijk ook. Je kunt leren doordat je voorschrift iemand zegt hoe het in elkaar steekt. Daar kun je van leren. Je kunt ook leren door gewoon voorbeelden te nemen. Ik zeg altijd, ik heb als jongen uren besteed aan het kijken naar al die lui die langs de weg, langs de straat aan het werk waren. De schilders en het afbranden van de olieverf en zo, toen nog, toen gingen branders en zo, hè. En krabben en zo, en plamuren en de ruiten zetten met stopverf. En de stratenmakers op hun knieën, in stukken autobanden, waar ze hun knieën in deden, hè? Doen ze dat nog, of niet, hè? Ja. En op hun knieën, en steentje voor steentje, tegenwoordig heb je wel eens gezien, gaat er meteen zo'n heel blok gaat erin met zo'n grote grijper. En wat dat was, maar ik heb er uren bij gestaan, enzovoort, hoe dat gaat. En bij de fietsenmaker, bij ons 3 huizen verder, Hoe je een fiets uit elkaar haalt en in elkaar zet en de kogeltjes weer netjes erin zet in het vet en zo. Ik weet precies hoe het allemaal werkt. En hoe je een koe uit elkaar haalt trouwens ook. In elkaar zet. Ja, dat was gewoon één deur verder. Dat was slagerij Zekveld. Zekveld heette die man. Die had het geërfd van zijn schoonvader. Die heette De Vet. Dus het bleef wel in de familie, denk ik wel eens. Maar goed. En toen was ik nog een paar jaar uit het huis. En toen kwam ik in Musselknaal te wonen. Ook naast de slager. En daar slachten ze zelfs nog aan huis. Dus ik weet precies hoe dat werkt. Maar ik heb erbij gestaan. Dan praat je over rolmodellen. Je kijkt ernaar. Ik heb ook wel eens een uur of langer zwijgend en gefascineerd staan kijken en luisteren naar hier en daar een specifieke muzikant. Wat doet hij? Wat gebeurt daar? Hoe flikt hij dat kunstje? Hoe beleeft hij dat? Hoe zit hij erin? Zit hij nog wat onder mijn gebeurd of niet? En dat kan ik heel lang volhouden. Gebiologeerd. Hoe doen die mensen dat? Waar zijn ze mee bezig? Ik bewonder dat. Maar je neemt het meteen over. Je leert ervan.
Zeggen ze dan niet, kijk voor je?
Nou, soms. Maar ik was nooit van veel woorden. Dus ze kregen van mij toch geen reactie. En ik hield ook wel een beetje afstand altijd, want ik was heel verlegen. Maar ik herinner me al dit soort dingen, uitgebreid. Je kijkt ernaar en hoe weet je zoiets. Maar zo kan ik ook uren kijken naar dieren in het wild. Vooral in het wild, bij voorkeur. Als iemand zegt, je gaat nu vier weken naar zo'n wildpark of safari, daar heb ik niet de minste problemen mee. Dat ga ik gewoon doen. En dan hoef ik geen boeken mee te nemen, geen muziekinstrumenten, dan ga ik gewoon zitten kijken. Ik vind dat boeiend. Wat gebeurt daar? Wat is de achtergrond? Hoe kijk ik daar doorheen? Enzovoort. Rolmodellen. Maar in de Bijbel hebben wij Abel, Kaïn, Henoch dus, Noach. Dat zijn, en we noemen ze geloofshelden. Ja, maar ze zijn rolmodellen. Dat is in het verband waarin het gezegd wordt. Hoe moet je dan leven? Nou, zoals zij. In verschillende omstandigheden was dat. Maar zij vertrouwden op wat God gezegd had. En door het geloof, dat is niet door hun voorschriften, wetten en regels, maar door hun vertrouwen in wat God gesproken had, door het geloof, heeft Abel een beter offer gebracht dan Kaïn. En door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, de ark toebereid, enzovoorts. Door het geloof, door vertrouwen in het woord van God. Dat is nieuwtestamentische regel. En nadat dat uiteengezet is, komen we in hoofdstuk 12, waar net zo'n soort vergelijking gemaakt wordt als in 2 Korinthe 3. Alleen, nu niet in verband met het stralen van het aangezicht van Mozes, maar nu in verband met de donder en bliksem uit Exodus 19. En dan, dat gedeelte begint ongeveer bij vers 18. Want slaat op de voorgaande versen, maar daar ga ik nu niet op in. Dat kan moeilijk nu. Maar er staat, want gij zijt niet gekomen tot, wij, gelovigen dus, hè? Wij zijn niet gekomen tot de tastelijke berg, dat wil zeggen een tastbare berg, eentje die je kunt aanraken, wat niet zo verstandig was om te doen, hebben wij begrepen uit Exodus 19, maar toen maar. Wij zijn niet gekomen tot die letterlijke berg, en tot het brandende vuur, en tot de donkerheid, en duisternis, en onweder. Dat is allemaal uit Exodus 19, een beetje uit 20. En gij zit niet gekomen tot de geklank der bazuin, opnieuw Exodus 19, het geluid dat steeds sterker werd. Daar zijn we niet gekomen, En bovendien niet tot de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden, dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Dat is Exodus 20. Want daar zeggen de Israëlieten, wij gaan nu een eindje terug. We willen niet zo dicht bij die berg, we zijn doodsbenauwd. En als we het woord des Heren moeten horen, breng het ons dan maar. Spreek jij maar, Mozes, spreek jij maar met de Heer. Ontvang zijn woord en breng ze bij ons, want wij willen daar niet... Het is ons te link daar, bij die berg van het oude verbond. Want het was levensgevaarlijk, dat staat er ook, want ze konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Dat was namelijk, indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd worden of met een pijl doorschoten worden. Uit Exodus 19, waar het staat. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zei, ik ben gans bevreesd en bevende. Ook Mozes, die stond er met knikkende knieën enzovoort. En wat hier gezegd wordt is, ja, zo was dat onder de wet. Maar het is een illustratie van wat de wet is. Je zou doodsbenauwd moeten zijn, want het is levensgevaarlijk om onder die wet te leven. En later wordt het menigmaal herhaald, in het Nieuwe Testament natuurlijk, maar ik bedoel ook in het Oude. Daar wordt zelfs van dat land waarin men onder de wet geacht werd te leven, van het land wordt gezegd dat het een land is dat zijn bewoners opeet. Dat is nu nog zo, maar toen maar. Het is een levensgevaarlijk om het te zijn sowieso. Je kunt daar niet leven. Dat is niet voor niks dat zoveel Israëlieten dat land dan ook verlaten hebben. Nou ja, velen zijn er nooit naartoe gegaan. Maar ook daarna hebben velen het land verlaten. Zo gezien zijn de ballingschappen nog te beschouwen als een zegen. Als je enig idee hebt van wat er met 10 en zeker ook met de 2 in Babel gebeurd is, dan moet je zeggen, nou, daar waren ze beter af dan in Jeruzalem of Samaria. Maar goed. Hoe het ook zij, die situatie die uit Exodus 19 wordt hier aangehaald, en er wordt gezegd, ja, maar dat is niet onze wereld, dat is niet onze positie. Wij namelijk, gij namelijk, vers 22, zijt gekomen tot de berg Sion. En nou voel ik me altijd gedrongen om even wat woorden in te vullen. Normaal heb ik daar enig bezwaar tegen. Maar ja, studie is studie. Dus wij vergelijken het schriftgedeelte vanaf vers 18 met het gedeelte vanaf vers 22. Vers 18 zegt, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Vers 22 moet dan luiden, maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg. En als u denkt dat dit niet mag, zo, dan zeg ik, nou, dan gaan we nog even verder. Weer terug namelijk naar vers 18. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar hoe heet die berg? Sinai. Staat hier niet bij, maar we vullen het gewoon in. Sinai. En dan lees je daarnaast vers 22. Maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. En let op, dat kan iedereen zien, dat de verwantschap is tussen de woorden Sinai en Sion. Dat ga ik nou ook niet uitleggen, want het is verder niet aan de orde nu. Maar het gaat om het verschil. Wij zijn niet gekomen tot die berg in de woestijn. Wij zijn gekomen tot de stad van de grote koning. En niet tot die tastelijke berg die zich bezighoudt met het fysieke leven op aarde. En waar je de kans loopt dat leven te verliezen. Wij zijn zelfs gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Dat weet ik zeker dat het ontastelijk is, omdat het hierna met andere woorden staat, namelijk, gij zijt gekomen niet tot de stad Davids, maar tot de stad des levenden Gods, namelijk tot het hemelse Jeruzalem. En ik probeer altijd, en u ook, u uit te leggen, dat we hier van doen hebben met een merkwaardig verschijnsel, dat is het verschijnsel van de dubbele tegenstelling. Want wij hebben, links, voor u links, hebben wij Sinaï en rechts hebben we Sion. Sinaï is een beeld van het oude verbond en Sion is een beeld van het nieuwe verbond, Jeruzalem. En dat zou een goede tegenstelling zijn als het gaat over de openbaring van het koninkrijk van Christus. Want dan heb je de tegenstelling tussen oude verbond, hoe het onder het oude verbond was, de wet, Sinaï. En onder het nieuwe verbond wordt het Jeruzalem als hoofdstad van de wereld. De stad waar de stoelen des gerechts staan van het huis van David. Met dank aan Psalm 120, weet ik het, zoiets. Is het 120, 121? Psalm 121. Nee, 151 kan die zuster. Het is in ieder geval linksonder aan de linkerbladzijde. Laat me zitten. Dat is die psalm van bid voor de vrede van Jeruzalem. Wel moeten ze ervaren die u beminnen. Enzovoorts. Die psalm. Hebben u dat? Dat is een mooie tegenstelling. Maar er staat, wij zijn gekomen niet tot het tastelijke Sion of Jeruzalem, de stad Davids. Maar we zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem. De stad van de levende God. Dat is bovendien dus de tegenstelling tussen aardse en hemelse omstandigheden. Waarna ik moet zeggen dat dit een dubbele tegenstelling is. Van oud naar nieuw, maar van aardsnieuw naar hemelsnieuw. Dat is de dubbele tegenstelling. Maar ook dit is niet een nieuwe gedachte hier in Hebreeën 12. Want het was al uiteengezet in Hebreeën 9... aan de hand van Grote Verzoendag en de functie van de hoge priester onder het oude verbond, als uitbeelding van de functie van de hoge priester van het nieuwe verbond. Want in Hebreeën 9 staat dat onze hoge priester van het nieuwe verbond weliswaar is ingegaan in het heilige der heiligen, u weet wel, op Grote Verzoendag naar de ark des verbonds. En de eerste gedachte in Hebreeën 9 is dat dat heilige der heiligen een uitbeelding was van het nieuwe verbond waarin Christus is ingegaan, dat hij heeft ingewijd door zijn bloed enzovoorts. Dat is het. Dat is de eerste tegenstelling. Maar later in hetzelfde hoofdstuk, dat is vanaf vers 24, staat, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. En daar heb je dus de dubbele gedachte, Christus is het nieuwe verbond ingegaan, heeft het in werking gezet, want het heilige der heiligen is een beeld van het nieuwe verbond, zoals het heilige een beeld is van het oude verbond, uit het tabernakel. Maar hij is niet alleen ingegaan in het nieuwe verbond, hij is ook ingegaan in de hemel zelf. Waarmee wij geplaatst zijn, weliswaar in het nieuwe verbond, maar tegelijkertijd in de hemel. En dat is dus Jeruzalem en niet Sinaï. Het is Sion en niet Sinaï, maar dan toch, het is het hemelse Sion vooralsnog. Waarna overigens Hebreeën 9 eindigt met te zeggen dat de Heer uit die hemel zelf alsnog in de toekomst zal wederkomen. En daar krijg je alsnog de aardse toepassing van deze tegenstelling tussen Sinaï en Sion. Maar het is een prachtige uiteenzetting. En weet nog even Hebreeën 12. Gij zijt namelijk gekomen tot de ontastelijke berg, namelijk het hemelse Jeruzalem, Sion, de stad van de levende God. En gij zijt gekomen tot de vele duizenden der engelen, die ontleend zijn trouwens aan Daniel 7, maar daar ga ik ook niet meer op in. En dan nog een keer, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen, en dat staat er dus daarmee al drie keer. Want de algemene vergadering, dat zijn de eerstgeborenen. De gemeente, dat zijn ook de eerstgeborenen, de ecclesia, de uitgeroepenen uit het volk. En daarna gewoon de eerstgeborenen. Er zijn drie verschillende termen voor degene die binnen een volk de verantwoordelijkheid dragen. Van mijn part noem je het de adel, de aristocratie, het koninklijk huis, hoe je het noemt, kan me niet schelen. Het is de wetgevende vergadering. Dat is het. Dat is wat gemeente is, dat is wat ecclesia is, dat is wat algemene vergadering betekent. Wij gebruiken de term nog steeds in het Nederlands, de algemene vergadering, de Staten-Generaal, op Prinsjesdag, waarbij bij de kamers heet dat, bij volksvertegenwoordiging samenkomen. Dan heet het de algemene vergadering, gemeenschappelijke zitting, nou ja, enzovoorts. Maar het is de volksvertegenwoordiging in de zin van degene die met de koning verantwoordelijkheid dragen voor het volk. Daar zijn wij aan toegevoegd. En daarmee zijn we geworden dus tot koningen en priesters. Maar dat is terminologie uit weer een andere schriftgedeelte. Of we zijn gesteld tot zonen. En dat is van weer andere schriftgedeelten. Maar het gaat in die schriftgedeelten allemaal om precies hetzelfde. Kortom, terug naar Exodus 19 betekent het dat de beschrijving van die onheilspellende omstandigheden waarin dat woord des Heren tot het volk kwam, zijn een beschrijving van de onheilspellende omstandigheden van het leven onder de wet. Want onder de wet moet men zich houden aan de regels die de Heer gesteld heeft. De aardigheid is bovendien dat erbij vermeld wordt dat het een en ander eigenlijk pas in werking zou treden als men in het land zou gekomen zijn. Later lees je dat vele malen. En wanneer je in het land zult gekomen zijn, dat ik uw vader beloofd heb of wat dan ook, maar dan zult gij, enzovoort. Want de wet, de Mosaïsche wet, is gekoppeld aan het land Kanaan, het beloofde land als zodanig, hetgeen nog steeds door de Joden wordt uitgelegd als dat het betekent dat men in het buitenland zich aan die wet niet hoeft te houden. En ik persoonlijk ben geneigd te zeggen dat als de Heer zegt, als je in het land zult gekomen zijn dat ik u geven zal, dan moet je, als je daar bent, moet je dit en dat en zus en zo, dan denk je toch, geloof dat ik eerst maar afnok, geloof dat ik morgen maar niet verder meega. Dat we niet in het land komen. Want ja, dan moet ik me houden aan enzovoorts. Het is dreigend. Maar ja, er zijn zoveel mensen die zijn religieus en geven zich over aan wetten en regels. En kennen die mensen zichzelf niet? Hebben ze zo weinig levenservaring of inzicht in de geschiedenis dat ze niet weten dat dat gewoon niet kan? En het antwoord is, ja, dat is zo, daar hebben ze geen idee van. Daarom zitten die jongens en meisjes in Den Haag wetjes te maken enzovoort. Sorry, het klinkt niet als overheid respecteren, maar wat doen die lui er eigenlijk? Die denken echt dat je iets bij wet kunt regelen. Die maken een heel stuk van een wet op de orgaandonatie enzovoort, waarbij, ja, iemand kan het je uitleggen, maar uiteindelijk begrijp je toch niet wat nou eigenlijk de zin van het geheel is. Want er verandert niks mee. Ja, fundamenteel wel, dat vind ik het dreigende ervan. Ze zeggen, het maakt toch niet uit, dus laten we het er maar doorheen drukken, zijn we daar weer vanaf. Maar inmiddels ben je het eigendom van de overheid geworden, dat weet je toch nou, hè? Die gaat over je lichaam. Dat is het enige wat ze nog niet hadden, die centen pikken ze al in. Bij leven al, en als je doodgaat zeker. En dan pakken ze je lichaam ook nog, fundamenteel. Je hebt er niks over te zeggen. U kent toch, die tochter zijn twee dingen in het leven, zijn heel zeker. De ene is dat je doodgaat en de andere is dat je tot die tijd belasting moet betalen. Juist. Nou goed, dat was hem. Hè? Dan weet je dat weer, heb je toch nog een stichtelijk woord aan het eind vanavond, nietwaar? We hebben het er nog over, maar voor vanavond zullen we het hierbij laten. En de Heer dankzeggen. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we u mogen kennen en leven in uw gemeenschap. Dat er niet zoiets is als een bedekking die tussen ons staat, maar integendeel dat die bedekking, namelijk de wet zelf, is weggenomen. Dat deze bediening des doods door u is weggehaald, opdat we zouden leven in gemeenschap met u en opdat uw heerlijkheid op ons af zou stralen, zoals uw woord ons dat leert. Wij danken u dat we niet leven met dat onweer en met die bliksem en met die bedreiging, maar in tegendeel dat we mogen leven onder uw nieuwe verbond, in het bezit van dat eeuwig leven dat u ons uit uw genade geschonken hebt, en mogen leven aan uw hand onderweg naar die zoonstelling waarover wij lezen. Wij danken u voor dat woord dat schijnt als licht in onduistere plaatsen en in het bijzonder in onze harten. Want wij die niet wisten wat wij met onze levens aan moeten, wij hebben van u nieuw leven ontvangen. En u wilt ons leiden naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u voor dat grote voorrecht, dat we deelgenoten zijn geworden van uw grote genadegift, namelijk het eeuwig leven. En dat we op grond daarvan onze hoop en verwachting mogen stellen, niet op de omstandigheden in de wereld en ook niet op de dag van morgen, maar integendeel onze hoop mogen stellen op de beloften die u gedaan hebt en die vastliggen in de persoon en het werk van onze Heiland. Wees u dan ons nabij, op grond van die beloften, om Christus wil en uit genade. Amen.